Nou, die vragen die hebben heel veel christenen. Natuurlijk een aantal die staat vooraan, op het podium of anders in de gemeente. Denk je, ja, die dragen vrucht, maar hoe zit het nou met mij? Nou, ik wil met jullie stilstaan bij Hanna. Hanna. En Hanna die staat op dit schilderij. Ze staat daarachter met de handen omhoog. Want ze looft God. En dan zie je daar rechts die oude man, dat is Simeon. En dan zie je daar Jozef en Maria en het kindje Jezus in de armen van Simeon. Ik ga met jullie lezen uit Lucas. Ik denk dat jij het maar moet doen. Je volgt me wel, ik doe hem gewoon in mijn zak. Dat is ook goed. Nou, dan ga ik met jullie eerst maar lezen Lucas 2 en dan vers 36 tot en met vers 38. Het is vandaag de zondag van Simeon, van de lofzang van Simeon. We weten meer over Simeon, tenminste er wordt meer geschreven over Simeon, de lofzang die hij uitspreekt, dan over Hanna. Maar eigenlijk wordt er veel meer over Hanna verteld. Dus ik lees u de drie versen over Hanna, vers 36 tot en met vers 38. En ik lees het u uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar heb je een andere vertaling, dat is hier en daar wat afwijkend, maar verder kunt u dat best volgen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard, vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Dat is alles. Maar dat is wel heel wat. Wat geschreven staat over deze mevrouw. Als u een beetje geteld heeft, dan is het vandaag precies de 40ste dag na kerst. Afgezien van het feit dat de Heer Jezus helemaal niet in december geboren is, maar goed, we vieren kerst op 25 december. En dan is het nu precies de 40ste dag. Dat is een bijzondere dag, want als jullie terugkijken in dit hoofdstuk naar vers 22, dat is een beetje de setting. In vers 22 staat, toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren. Ze zijn dan met name Maria, maar ook Jozef erbij natuurlijk. Brachten ze hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. En dan brachten zij het offer wat de armen mochten brengen, namelijk 2 duiven. Als er een jongetje geboren werd, dan was de moeder door de bevalling eerst 7 dagen onrein. En daarna, als haar bloedvloeien stopte, dan werd het zoontje besneden op de 8e dag. Dat is met de Heer Jezus ook gebeurd, maar dat gebeurde thuis. En dan was de moeder nog 33 dagen onrein. En op de 40ste dag mocht ze naar de tempel gaan om het offer te brengen dat ze weer rein zou worden. Dat was voorgeschreven in de wet. Dus dat deden Jozef en Maria ook. Dus ze kwamen op die 40ste dag in de tempel. En het was een hele bijzondere gebeurtenis. Natuurlijk omdat Maria weer rein verklaard kon worden. Maar ook omdat daar 2 mensen bij kwamen. Simeon en Hanna. En ik wil met u dus stilstaan bij Hanna. Het leven van Hanna. Hoe zou je haar leven beschrijven? Er wordt ons verteld dat ze vanaf... dat ze 7 jaar gehuwd was geweest en vanaf die tijd weduwe was. Als je bedenkt dat meisjes in die tijd op hun 14e, 15e trouwden, betekent dat ze ongeveer op haar 22e weduwe is geworden. Dat is heel jong. En blijkbaar had Hanna nooit meer een man ontmoet met wie ze wilde trouwen. Ze is niet meer getrouwd geweest na haar 22e. Of ze koos ervoor om niet weer te trouwen. Dat weten we niet. En het is eigenlijk onvoorstelbaar wat je hier leest. In vers 36. Vers 37. Ze was al 84 jaar weduwe. Dat zou betekenen, en u kunt net zo goed rekenen als ik natuurlijk, dat ze op dit moment 106 jaar was. Er zijn vertalingen, zoals de NBG-vertaling, die heeft het iets anders ingevuld. Die zegt, ze was nu 84 jaar. Goed, dan was ze ongeveer 62 jaar lang weduwe. Vind ik ook wel heel lang hoor. En we kunnen er eigenlijk niet eens ons voorstellen dat ze 106 jaar geweest zou zijn. Maar laat het maar zo zijn. Nou, als ze nu 84 was of 106, ze was in ieder geval oud. Ja. Hoe zou je haar leven typeren? Vanaf je 22e weduwe. Een weduwe die telde in die tijd niet mee. Sterker nog, die was vaak een zorg, een last voor de samenleving, want er was geen weduwepensioen. Dus ze moest leven op kosten van andere mensen die haar tegemoet kwamen, die haar hielpen. Een weduwe stond aan de zijlijn. Die was niet productief in de maatschappij. Je zou kunnen zeggen, haar leven was mislukt. En ik kan me voorstellen dat veel van haar lotgenoten, die ook weduwe waren, dat die dachten van, ja, mijn leven wordt geleid door gemis van mijn man. Wordt geleid door rouw, door verdriet. En dat geeft je heel gemakkelijk een minderwaardigheidsgevoel. Een gevoel van, ik ben nutteloos. Ik sta aan de zijlijn. En als je dat zo zou typeren, zou je zeggen, het is een mislukt leven. Wie heeft daar nou wat aan? Nou, misschien zit jij hier, zit u hier in ons midden. En heb je ook dat gevoel van minderwaardig. En misschien door een hele andere reden, dat je zegt, ach, wat kan mijn leven nou nog betekenen? Ik stel niks voor, ik kan eigenlijk niets. Luister dan naar wat God zegt over Hanna. Wat hij heeft laten opschrijven over deze weduwe. Het eerste wat gezegd wordt, en dat mag je laten zien. Nou, dat komt wel. Ze was altijd in de tempel. Dat wil zeggen, als je bedenkt waar vrouwen waren in de tempel, dat was in de voorhof van de vrouwen. Ze mocht helemaal niet in de tempel komen. Ze mocht in de voorhof komen van de vrouwen. En daarna kwam dan nog de voorhof van de mannen. En pas daarna kwam de plek waar geofferd werd. Dus in de tempel kon ze eigenlijk niet eens komen. Maar ze was altijd daar te vinden. Je zou kunnen zeggen achter het hek. Dus ze kon haar hele leven die priesters helpen. Nee, want ze mocht helemaal niks doen waar de priesters kwamen. Dan mocht ze niet eens komen. Maar ze was er wel altijd te vinden. Waarom kwam ze daar altijd? Nou, dat wordt keurig gezegd. Ze diende God dag en nacht met vasten en bidden. Hé, vasten en bidden. Dat kan iedereen doen. Daar hoef je niet een grote bediening voor te hebben. Daar kun je jong of oud voor zijn. Daar kun je getrouwd of weduwe voor zijn. Daar kun je een baan voor hebben of werkeloos zijn. Je kunt altijd vasten en bidden voor de Heer. En dat deed ze niet één keer in de week, een dag. Dat deed ze dag en nacht. Altijd. Al zolang ze weduwe was. Of dat nu 84 of 62 jaar was. Ze zeggen van nou, als je 62 jaar vast, dan blijft er niet veel van je over. Ik neem ook aan, daar ga ik helemaal vanuit, dat ze vasten niet door helemaal niets te eten. Want dat red je natuurlijk niet, hè? Dat is duidelijk. Maar door matig te eten. Brood. En water. En wellicht nog af en toe wat sinaasappelsap. Ik noem maar wat, hè. Ze heeft zich gematigd in het eten. Daar zocht ze het niet. Ze liet eten staan om God te kunnen aanroepen, om tot God te kunnen bidden. En dat ze dag en nacht in de tempel was, ik weet niet of ze daar ergens een kamertje had gekregen in de voren van de vrouwen, kan ik me ook niet voorstellen hoor. Ik stel me zo voor dat ze 's nachts even naar huis ging om te slapen. En 's morgens vroeg, dan ging ze alweer heel snel naar de tempel. Dus iedereen die daar ook woonde, en ook de priesters die daar natuurlijk regelmatig in en uitliepen, die kenden haar allemaal natuurlijk. Als zo'n vrouw vanaf haar 22e elke dag naar de tempel gaat en er in de voorhof is. Wie kende haar nou niet? Die daar was, ach, daar heb je Hanna weer. Ach, wat zielig, hè? Weduwe. En ze is er altijd te vinden. Wat een aparte vrouw. Ik weet niet wat ze gedacht hebben. Maar moet je je even een beetje voorstellen. De situatie van Hanna. Ze kwam dag en nacht in de tempel. In de voorhof. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Hanna was fulltime in dienst van God. Nee, niet echt. Ze werd er niet voor betaald of zo. Maar ze was in dienst van God. Ze wist zich in dienst van God. En dit kan iedereen doen. Je kunt altijd bidden tot God. Dus in die zin, haar leven was helemaal niet zinloos. En was ook niet zonder vrucht. Want God hoort elke oprechte bidder. En daar hoef je ook geen bediening voor te hebben. Daar hoef je helemaal niet een aangestelde taak voor te hebben. Dat had Hanna ook niet. Ze diende God dag en nacht met vasten en bidden. Voor God ben je nooit afgeschreven. Niemand is voor God nutteloos. Of te veel. Of wat je ook maar in zou willen vullen. Je bent nooit onbelangrijk voor God. Nooit uitgerangeerd, aan de zijlijn gezet. In de maatschappij heb je dat gevoel wel vaak. Je telt niet mee, want je kunt niks meer inbrengen. Je bent tot last voor andere mensen. Voor God niet. God zegt altijd, hey, ik kan jou gebruiken. Je kunt mij dienen. Neem maar tijd om te bidden. Dat alleen al is voldoende om te zeggen dat Hanna een zeer waardevol leven had. Misschien wel juist door haar bijzondere positie als weduwe. Je bent kostbaar, je bent belangrijk voor God en ik kan je allemaal gebruiken. Een bijzondere taak. Sorry, zelf mogelijk voor zieken, voor zwakken, voor oude mensen. Paulus schrijft bijvoorbeeld aan Timotheus, 1 Timotheus 5 vers 5, een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden dag en nacht. Nou, dat had Paulus toen nog niet geschreven, maar Hanna wist dat. En een weduwe die helemaal alleen staat, dat wil zeggen, dat is een weduwe die geen kinderen, kleinkinderen heeft, want die kunnen voor haar zorgen, maar is een weduwe die er alleen voor staat, echt helemaal alleen. Die kan God dienen. Die gebruikt God in zijn dienst. Nou, er kwam voor Hanna nog iets bij. Jullie hebben het afgelopen tijd ook wel over gaven gehad, wat je taak in de gemeente kan zijn. Nou, er staat in vers 36, dat is het eerste wat we lazen, er was daar ook een profetes. Dus Hanna had de gave van profetie gekregen van God. God sprak tot haar in haar hart. En zij gaf woorden door aan mensen die zij tegenkwam. Dat God zei, hey, dit moet je aan die persoon zeggen. Ik stel me dat zo voor, dat af en toe gebeurde. Misschien één keer in de maand. Misschien één keer in de week. Misschien wel elke dag dat ze iets kregen van God. En dat gaf ze door. Een profetes. Er staan heel veel profetessen in de Bijbel. Hè? Je hebt natuurlijk, bij Richteren heb je Deborah. En Hulda. Maar je kunt ook denken aan Mirjam, de zus van Mozes. Of dacht u van de vrouw van Jesaja? We weten haar naam niet eens. Maar dan staat duidelijk dat zijn vrouw profetes was. Of het Nieuw Testament, je hebt een Filippus, een van de zeven. En dan zegt het woord, Filippus had vier dochters die profetes waren. We weten niet hoe ze heten, we weten ook niet hoe hun bediening was. Maar God sprak door hen om zijn woord door te geven, want dat is de gave van profetie. Allemaal bijzondere vrouwen. Waar we verder over de meeste van deze vrouwen niets van weten. Maar God gebruikte ze in zijn dienst. Als je zo denkt aan Hanna, dat ze elke dag daar kwam. En je denkt aan Simeon, die oude man, die rechtse. Simeon die in de tempel kwam, omdat de Heilige Geest hem had duidelijk gemaakt dat er iets bijzonders was gebeurd. Dat degene die hij al zo lang verwachtte, de Messias, dat hij geboren was, dat hij gekomen was. En dat Simeon daardoor door de geest naar de tempel gaat op deze dag. Simeon was niet een priester, dus die kwam verder ook niet. Die kwam ook niet verder dan de voorhof voor de mannen. Dan denk ik zo, het zou best gekund hebben dat Hanna en Simeon elkaar kenden. Het waren leeftijdgenoten. Ze waren beide oud op dit moment. En ik denk dat Simeon regelmatig ook daar geweest is, zou het al zover zijn. Zou de Messias al geboren zijn? Want God had hem iets bijzonders duidelijk gemaakt, vers 25. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Nou, ik probeer altijd over zo'n geschiedenis me dat voor te stellen. Dat Simeon daar met andere mensen over gepraat zal hebben. En waarom zou hij niet ook met Hanna over gepraat hebben? Samen verwachten ze de vertroosting van Jeruzalem. En het waren er niet zoveel mensen meer die dat verwachten. Die uitkeken naar de komst van de Messias. Simeon deed dat en Hanna deed dat ook. Nou, dan gaan we naar vers 38. Zij kwam op dat moment daar ook bij. Hanna, die kwam daar ook bij. Simeon, die zat daar al met het kindje op de schoot. En die vertelde al die geweldige dingen over wat er zou gaan gebeuren. En hoe rijk dit kind was en wat er met Maria zou gebeuren. Het verdriet dat ze zou hebben om haar zoon die heel veel zou moeten meemaken. En dan komt Hanna daarbij staan. En Hanna, er staat er, ze bracht hulde aan God. Ze loofde en eerde God. Dat was niet de eerste keer dat ze dat deed. Dat deed ze voortdurend. Dat deed ze elke dag als ze daar kwam. Stel ik mij zo voor. Dat ze God groot maakte om wie hij was. En nu ze dit hoort van Simeon. Nu ook zij ziet van dit is de Messias waarvan wij zo lang gehoopt hadden dat hij zou komen. En dan maakt ze ook God nu groot. Omdat ze weet, dit is mijn komende verlosser. Al begrepen ze natuurlijk nog helemaal niet hoe dat zou moeten gebeuren. Dit is degene die God gestuurd heeft. En ze maakte God groot, niet alleen om wie die was, maar ook om wat hij deed. Ze was dat gewend, dus ze deed dat ook nu, heel in het bijzonder. Maar daar blijft het niet bij. Want er staat er ook in het vers, en ze sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Dat deed ze ook. Iedereen die ze tegenkwam en die ook dacht, oh, dat is dat oude vrouwtje, dat is Hanna. Iedereen die ze tegenkwam, ging ze daarover praten. Wat ik nu meegemaakt heb in de tempel, een kindje, dat is de Messias. Nou, hoe zouden de mensen gereageerd hebben? Ik denk dat velen gedacht hebben, ach, dat vrouwtje is altijd vol van de Heer, mooi hoor. Maar we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar Hanna niet, die zat er vol van. Ik denk dat Hanna helemaal niet elke dag dacht van, ach, alweer een dag. Hoe kom ik deze dag weer door? Nee hoor, ze zat vol van de Heer. En dat blijkt ook uit die paar woorden die over haar gezegd zijn. Wat een prachtig voorbeeld. Hanna was niet gericht op het verleden. Naar alles wat niet goed gegaan was in haar leven. Wat zo anders had kunnen zijn. Hanna was gericht op de toekomst. Op de toekomst van de Heer. En daar leefde zij naartoe. De toekomst van haar volk Israël. De toekomst met de Messias. Ik denk dat het vaak een van onze zorgen is, dat wij terugkijken, altijd terugkijken naar hoe het had kunnen zijn, of wat er niet goed gegaan was. Of op waar we dan nu middenin zitten. Terwijl het veel beter is en veel meer vreugde geeft als je vooruitkijkt naar het plan wat God met ons voor heeft. In de toekomst. Dat is precies wat Hanna deed. Om te kijken naar de komst van de Heer Jezus. Om je dagelijkse invulling ook mede daardoor te laten bepalen. Dat de Heer Jezus spoedig terugkomt en dat hij zijn vrederijk gaat vestigen hier op aarde. Wat een geweldig vooruitzicht. Als je zo het leven van Hanna zou moeten typeren, dan zou je kunnen zeggen, Hanna had levenslang. Levenslang in dienst van de Heer. Ze was levenslang getuige van de Heer. Weet je, dat maakte haar leven zinvol. Waardevol, kostbaar. Levenslang klinkt als een soort straf, hè? Je hebt levenslang. Nou, eigenlijk is dit wat de Heer Jezus ook zegt tot zijn discipelen in Handelingen 1, vers 8. Vlak voordat hij naar de hemel gaat, hij zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn getuigen. Jullie zijn mijn getuigen. Hij zegt niet van, willen jullie van mij getuigen? Of als je wilt, dan mag je getuigen. Hij zegt, jullie zijn mijn getuigen. Met andere woorden, je hebt niet de keuze of je mijn getuige wilt zijn, je bent het. Als je iets hebt meegemaakt met de Heer Jezus, dan ben je vanaf dat moment zijn getuige. Of je ervan wilt praten met andere mensen, of je dat wilt vertellen aan andere mensen, dat is jouw keus. Maar je bent zijn getuige. En dat was Hanna. Want Hanna kende de Heer. En hierna, Hanna die had de Messias gezien. Daar wilde ze van spreken. Ze was getuige van de ontmoeting met de Messias. En misschien was het einde van haar leven al bijna. Wellicht. Dat ze daarna niet zo lang meer geleefd heeft. Maar ik stel me zo voor dat ze daarna nog veel meer. Met veel meer vreugde. En met veel meer toewijding nog elke dag die weg naar de tempel ging. En sprak tot alle mensen die ze tegenkwam. Hij komt. Hij is er al. Hij zal straks heersen. Koning zijn. Want alle profeten hadden dat voorzegd. Levenslang, wat er ook gebeurt. Of het nu mooi gaat in je leven, dat het nu moeilijk gaat. Misschien juist als het moeilijk gaat. De naam Hanna heeft ook een hele mooie betekenis. In het Hebreeuws, want de taal die ze spraken was natuurlijk Hebreeuws, Aramees in die tijd. Spreek je die naam uit als Ghana. Ghana. Nou, dat klinkt een beetje op Ghana. Dat is toevallig, want dat is Nederlands natuurlijk. Maar Ghana betekent ook begenadigde. Wat een prachtige naam. Begenadigde. Als je die naam alleen al hebt, dan getuig je daarmee van de grootheid van God. Ze was een begenadigde. Nou, ik weet niet hoe je erover denkt, maar als je over het leven van Hanna na zou denken als buitenstaander. En je zou weten van, ach, ze is al vanaf haar 22e is ze al weduwe. Triest, hè? Nee, zegt Hanna, ik ben een begenadigde. Want zo heet ik. Maar ik ben het ook. Begenadigde. Toen ik voorganger werd in Middelburg, toen was daar een paar jaar geleden iemand gedoopt en lid geworden. Er was een oude mevrouw, tenminste ik was toen nog wat jonger dan nu. En ik denk dat ze toen een jaar of 65, 67 was. In mijn ogen was dat heel oud, nu natuurlijk lang niet meer. Maar. Dat was Sjaan. En Sjaan, dat was een heel klein vrouwtje. Ik denk dat ze mij ongeveer tot hier kwam. Sjaan die had een heel moeilijk leven gehad. Ze was getrouwd geweest en ze was opgegroeid in de Grifmeerde gemeente. Grifmeerde gemeente is in Zeeland een hele zware kerk die behoorlijk wettisch is. En haar man die was altijd in die kerk geweest, actief geweest. Alleen haar man die had al jarenlang haar oudste dochter misbruikt. En dat is op zich heel triest natuurlijk. En zeker omdat eigenlijk anderen dat ook wel wisten, maar er niets aan deden. Tegenwoordig komt dat steeds meer in de openbaarheid. Maar zeker in die kerkgemeenschap nog vaak werd daar niet over gepraat. Toen zei het aankaarten bij de kerkenraad dat het niet verder kon. Toen zei de kerkenraad ook van nou, we bedekken dat met de genade, met de mantel van de liefde. Ja, dacht zij van, dat kan wel zijn, maar mijn gezin is kapot. Haar leven was kapot. Ze heeft uiteindelijk besloten om haar man te verlaten. Want dat kon niet anders, dan moest ze ook de kerk verlaten. Want het werd niet geaccepteerd. Toen is ze gevlucht, is ze eigenlijk letterlijk gevlucht naar Canada. Daar woonde een zus van haar. En die ging daar naar een Pinkstergemeente en zij ging maar met haar zus mee. De Heer raakte haar hart aan en daar in Canada kwam ze tot, ik denk dat ze de Heer wel kende, maar kwam ze tot verdieping van haar geloof, zoals velen van ons het ook hebben meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, van ze kreeg een nieuw leven van de Heer. En toen is ze daar ongeveer een jaar geweest en toen kwam ze terug en toen kwam ze bij ons in de gemeente, in de Baptistengemeente Middelburg. En ze kreeg daar een plekje. En ze bloeide zo op en ze kwam zo tot een nieuwe invulling van haar leven. En wat het meest bijzondere was, God had haar een gave gegeven. Zoals God aan Hanna een gave had gegeven van profetes, zo had de Heer aan Sjaan de gave gegeven van vertaling. Zij kon, zonder dat ze Engels gestudeerd had, kon zij vertalen van het Nederlands naar het Engels. Daarom kreeg zij de taak om de dienst simultaan te vertalen naar het Engels voor asielzoekers. We hadden een AZC in Middelburg. Dus zij mocht elke keer, en ze was er ook elke zondag, mocht zij de dienst vertalen van het Nederlands naar het Engels. Ik zei toen ik kwam, want toen deed ze dat net een paar maanden, een half jaar. Ik zei, maar gaat het dan goed? Vertrouwen jullie dat dan dat het goed gaat? Ja, zegt ze, want de asielzoekers die begrijpen het. Nou, dat is toch bijzonder? En dat heeft ze jaren gedaan. En ze kreeg met die asielzoekers een band daardoor. Ze vroeg hen regelmatig bij haar thuis. Waar ze taarten voor haar bakte en zo. Dus al die asielzoekers kwamen daar ook heel graag. En dat heeft ze tot haar dood heeft ze dat gedaan. Een fantastische bediening. Voor een oude vrouw, een alleenstaande vrouw. Eén keer heb ik een fout gemaakt. Toen kwam er een gastspreker die Engelstalig was. En die moest dus vertaald worden vanaf het podium. En toen dacht ik, nou dat kan Sjaan mooi doen. Dus Sjaan daarnaast. En bij de tweede zin moest ik hen onderbreken. Ik zei, sorry, dit gaat niet. Want Sjaan kwam daar niet uit. En dat was dom voor mij. Maar de gave die ze gekregen had, was vertalen van het Nederlands naar het Engels. En ze kon niet van het Engels naar het Nederlands. Ja, wij zouden zeggen, dat kan je dan toch, want dan ken je toch Engels. Nee, ze kende geen Engels. Ze kon het door de gave van de geest vertalen. Heel bijzonder. Dus toen ging zij zitten en toen nam het andere het over en toen kon het goed vertaald worden. Maar dat was niet haar gave. Heel bijzonder hoe God haar dus gebruikte op een hele speciale manier. Onze eerste gemeente, dat was de gemeente in Franeker. Daar waren twee weduwen die eigenlijk beide heel verschillend van elkaar, maar een hele bijzondere bediening in de gemeente hadden. Het was eigenlijk helemaal geen bijzondere bediening, maar die ene weduwe die deed eigenlijk anders niets dan mensen bemoedigen. En mensen opbeuren die ze tegenkwam in de gemeente, op achtergrond. Verder was ze bijna altijd gewoon thuis. Ik ben, nee dat is niet waar, ze is een paar jaar geleden overleden, ze is 96 geworden, deze mevrouw. En tot het einde toe had ze eigenlijk deze functie in de gemeente. Twee maanden geleden ben ik bij die andere weduwe haar begrafenis geweest, die was 93 geworden. Ook een hoge leeftijd. En deze mevrouw is nog tot ongeveer 10 jaar voor haar dood, is ze regelmatig nog naar Oost-Europa geweest. Om daar mensen te ondersteunen, te bemoedigen. Naar Roemenië ging ze altijd. Op haar oude dag. En ze wist, dit kan ik nog doen voor de Heer. In de laatste jaren kon het niet meer. En werd ze wat krebinterig, ging het wat achteruit, haar lichaam. Maar altijd dankbaar, altijd vol vreugde in de Heer. Ik denk, wat een prachtige voorbeelden van twee weduwen. Dacht ik altijd aan Hanna. Ik denk, dit zijn ook Hanna's. Waardevol. Bemoedigend. Altijd dankbaar. Mijn gebed is dat we allemaal, zoals we hier zitten, ons meer en meer bewust mogen zijn van het feit dat we levenslang in dienst van de Heer zijn. En het hangt niet af van een taak die je hebt in de gemeente, al buiten de gemeente. God kan je altijd gebruiken. God wil je altijd gebruiken in zijn dienst. Dat je er bewust van bent, dat als je de Heer Jezus kent, dat je zijn getuige bent. En het is natuurlijk ook zo, als je de Heer Jezus kent en je buren, die hebben dat heel gauw door. Die letten op je. Die letten op je hoe je leeft. Wat je doet en wat je niet doet. En die zien het vaak nog veel beter dan jij. Of je in je leven een volgeling van Jezus bent. Ook als ze niet christen zijn, dan weten ze precies hoe een christen hoort te leven. Tenminste, dat denken ze te weten. En daar bekijken ze je op. En als je daar bewust van bent, denk je, oh ja, wacht even, ik heb levenslang. Ik ben in dienst van de Heer. Maar als je ook met dat besef leeft, dat je levenslang hebt, dat verandert je ook als gemeente. Maar dan weet je ook, je zit hier niet voor mij, ik zit hier voor de Heer. En ik mag de Heer dienen. Ik mag, ook al is dat alleen maar om te bidden voor de mensen die een bediening hebben, of de mensen die God op het pad brengt van de gemeente, of op jouw pad brengt, mag je voor bidden, mag je aan de Heer opdragen. Dat verandert je leven. Wat een uitdaging. Om samen op weg te gaan. Om ieder je eigen plekje zo in de gemeente in te nemen. Ook al is het helemaal op de achtergrond. Ook al weet niemand er wat van. God wel. Die gaat je gebruiken. Die gaat je inzetten. Sterker nog, ik denk dat deze bediening die Hanna had, die Hanna op zich nam, dat die nog veel meer impact had dan de bediening van die priesters die elke dag gingen offeren. En dan kun je vaak veel meer nog voor de Heer betekenen dan mensen die bijvoorbeeld zondags op het podium staan en zangleiding geven. Dat is iets om gewoon eens goed over na te denken. Wat mooi dat Hanna met 3 versen in de Bijbel staat. Dat is het enige, 3 versen maar. Maar zo rijk, zo diep. Zou je naast Hanna willen staan? Zou je zeggen, ik wil eigenlijk ook zo graag in dat rijtje staan. Van Hanna en van Simeon Twee oude mensen. Wat mooi dat ze in de Bijbel staan. Dat je met Simeon kunt zeggen, wij zien uit naar de bevrijding van Jeruzalem. Dat zei hij, hè? We zien uit naar de bevrijding van de wereld. En tot die tijd zou ik zeggen, stop niet met het hulde brengen naar God zoals Hanna deed. En een gemeente te zijn die getuigt van de Heer Jezus. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel voor dit prachtige voorbeeld van Hanna. Dank u, Heer, dat u haar op deze manier in uw woord heeft geplaatst met een paar versen. Heer, en dat u daarmee zo duidelijk maakt dat u iedereen in uw dienst gebruikt. Heer, dat we u allemaal kunnen dienen, ook al is het nog op zo'n eenvoudige manier, al wil ik dat tussen aanhalingstekens zetten. Heer, dank u wel dat u haar heeft gebruikt en nog steeds gebruikt. Heer, dat ze een voorbeeld is voor ons allemaal. Ik bid u, Heer, voor mensen, ouderen, maar ook jongeren, die het idee hebben van mijn leven is eigenlijk zinloos. Dat je rondloopt met een stuk minderwaardigheidsgevoel. Ik bid, Heer, dat u juist hun hart wilt aanraken om hen duidelijk te maken van je bent waardevol voor mij. Jouw leven is zinvol voor mij. Heer, en dank u wel dat u ieder van ons kunt gebruiken. Ook al is dat op een manier die misschien helemaal op de achtergrond is. We mogen bidden voor elkaar, voor wat u in ons hart brengt. Heer, dat we u mogen eren en groot maken in hoe wij denken. In hoe we omgaan met elkaar en wat we doen. Dat u op die manier ons in wil zetten in uw dienst. Heer, en help ons om op die manier ook ons plekje in de gemeente in te nemen. Heer, met welke taak dan ook maar. Maar dat u altijd zegt, ik heb plek voor jou. En er is ruimte om mij te dienen. Heer, elk leven is zinvol voor u, is kostbaar in uw hand. En dank u wel dat we dat juist in deze geschiedenis mogen zien. Van twee oude mensen, Simeon en Hanna. Heer, zo draag ik ook iedereen van deze gemeente aan u op. Draag ik ons allemaal aan u op. Heer, want dit kan niet uit onszelf. Leid ons daarin door uw Heilige Geest. Heer, dat we u mogen dienen met wie we zijn, met de gaven, de talenten die u ons gegeven hebt. Heer, zo zien we ernaar uit dat u terugkomt. En Heer, dat toekomstplaatje, dat mag ons ook inspireren, dat mag ons ook stimuleren, bemoedigen om ons in te zetten voor u. Heer, geef ons dat maar. Dank u dat we daarin elkaar aan u op mogen dragen. Tot eer en glorie van uw naam, van wie u bent en alles wat u doet. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit voorbeeld van Hanna. In de naam van de Heer Jezus. Amen.